Goedenavond, beste luisteraars. Bij deze dagsluiting op deze vrijdagavond. Fijn dat u luistert en we hopen dat het ook door de Heren wordt gezegend. Ik mag deze avond dit voor u verzorgen samen met organist Gert-Jan Oosterom. We luisteren eerst naar orgelspel over Psalm 33, vers 4. Het gaat over Gods werk vanavond. Zowel in de gebeurtenissen die er in de wereld plaatsvinden, maar zeker ook zijn werk dat hij doet door zijn woord en geest. En in dat verband klinken de woorden van vers 4 van Psalm 33. Hij doet de grote wateren zwellen, tezamen vergaderen tot een hoop en naar de diepe afgrond snellen, waar zij beperkt zijn in hun loop. Laat al de aarde hem vrezen, die als het opperwezen het al heeft voortgebracht. Laat de wereld schrikken, laat ze alle ogenblikken sidderen voor zijn macht. Ik lees met u een gedeelte uit Spreukenboek, Spreuken 1, en ik begin te lezen in vers 20 en dan lees ik tot het eind van het hoofdstuk. Spreuken 1 vanaf vers 20. De opperste wijsheid roept overluid daarbuiten, zij verheft haar stem op de straten. Zij roept in het voorste der woelingen, aan de deuren der poorten spreekt zij haar redenen in de stad. Gij slechten, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen en de spotters voor zich de spottenij begeren en de zotten wetenschap haten? Keert u tot mijn bestraffing. Ziet, ik zal mijn geest ulieden overvloediglijk uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. Dewijl ik geroepen heb en gij lieden geweigerd hebt, mijn hand uitgestrekt hebt, en er niemand was die opmerkte. En gij al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild hebt. Zo zal ik ook in uw lieder verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vreze komt, wanneer uw vreze komt gelijk een verwoesting. En uw verderf aankomt als een wervelwind, wanneer u benauwdheid en angst overkomt. Dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Ze zullen mij vroeg zoeken, maar zullen mij niet vinden. Daarom dat zij de wetenschap gehaat hebben en de vreze des Heren niet hebben verkoren. Zij hebben in mijn raad niet bewilligd. Al mijn bestraffingen hebben zij versmaad. Zo zullen zij eten van de vrucht van hun weg en zich verzadigen met hun raadslagen. Want de afkering der slechten zal hen doden en de voorspoed der zotten zal hen verderven. Maar die naar mij hoort, zal zeker wonen en hij zal gerust zijn van de vreze des kwaads. Tot zover de lezing uit het woord van God. En ik wil met u stilstaan bij dit gedeelte, vooral aan de hand van vers 23. Dus vers 23 is het uitgangspunt voor de behandeling, maar ook andere lijnen uit dit gedeelte komen wel naar voren. In vers 23 staat, keert u tot mijn bestraffing. Ziet, ik zal mijn geestulieden overvloediglijk uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekendmaken. Ik las deze tekst een aantal weken, of eigenlijk een aantal maanden geleden al, aan het begin van dit seizoen. Toen zagen we al wel in de maatschappij en in de ontwikkeling van de cijfers rondom corona dat er weer sprake was van een groei in het aantal besmettingen. En tegen die achtergrond trof mij wel dat vers, keert u tot mijn bestraffing. Want er was veel sprake van, en dat is er tot op de dag van dag, van wat is nu wijsheid? Wat zijn goede maatregelen om te treffen, maar ook de vraag, hoe zullen wij in de kerk, hoe zullen wij persoonlijk hierop reageren? Wat heeft het ons te zeggen? Die vraag, die is al heel veel keer gesteld en die moet ons ook, zeker nu we weer zien hoe de alle ontwikkelingen plaatsvinden, die moet ons weer bezighouden. Nog steeds. Weer. Opnieuw. Keert u tot mijn bestraffing. En als je dan tegen de actualiteit van vandaag de dag dit gedeelte leest, dan zie je het bijna voor je ogen zich ontvouwen. Wat hier beschreven wordt, is volop aan de gang. Maar voordat ik die lijnen naar de actualiteit nog wat verder trek, wil ik toch ook nog eerst luisteren naar deze tekst. Die genomen is uit het Spreukenboek, waar de koninklijke dichter onderwijs geeft, wijsheid doorgeeft voor zijn koninklijke zoon. Wijsheid voor het leven, wijsheid voor het ambt dat hij moet bekleden. En de kern en het diepste en de inhoud van die wijsheid is het dienen van de Heere, het vrezen van de Heere. Nu zult u misschien al opgevallen zijn, en anders wijs ik u daarop, dat in dit gedeelte heel veel herhalingen voorkomen. Heel veel elementen, heel veel gedachten worden meerdere keren met net andere woorden herhaald. Dat zien we wel vaker in het Oude Testament. Dat is eigenlijk dé manier waarop een Hebreeuwse dichter een kunstwerk maakt, ook van wat hij zeggen wil. De herhaling, soms net een ander accent, zorgt ook dat de teksten diepe lading krijgt, dat de tekst ook beter te onthouden is en dat met een paar woorden of soms met kleine verschillen belangrijke dingen kunnen worden benadrukt. Ik kom daar zo meteen nog wel op terug, maar wilde dat eerst even voor u duidelijk maken. Een belangrijke vraag bij de uitleg van dit gedeelte uit Spreuken 1, maar bijvoorbeeld ook bij dat gedeelte uit Spreuken 8, is natuurlijk die vraag. Daar sta ik eerst even bij stil. Wie is nou die opperste wijsheid? Aan wie moeten we dan denken? Is dat een persoon? Is dat meer een beeld om de wijsheid in het algemeen aan te geven? Of is dat dan een beeld om de Bijbelse wijsheid te omschrijven? Een moeilijke vraag en de keuze die je daarin maakt bepaalt ook wel hoe je de tekst uitlegt. Ik vond een hele eenvoudige en leerzame uitleg bij Matthew Henry en die geef ik graag door. Matthew Henry zegt namelijk, het is niet voor niets dat het woord wijsheid hier een meervoudswoord is. Er wordt een woord gebruikt wat in het meervoud staat. En dat geeft hem de ruimte om te zeggen dat je hier mag denken aan vier vormen van wijsheid. En dan zegt hij heel eenvoudig als eerste, je mag denken aan de menselijke wijsheid. Het menselijke inzicht, ons verstand en daarbij noemt hij ook ons geweten. Dat is het als eerste. De tweede vorm van wijsheid die Matthew Henry achter deze woorden hoort, hij zegt de burgerlijke overheid brengt ons ook wijsheid. En het bestuur van de burgerlijke overheid is daarop gericht. Ik zou eerlijk gezegd deze niet zo snel bij deze woorden hebben gevoegd, maar hij doet dat wel. En ik denk dat dat ook terecht is. Als derde noemt hij dan de openbaring, de Bijbel, het woord van God. Het woord van God is zeker de opperste wijsheid, die ook naar ons wordt gebracht, die ons oproept, die ons vermaant, die ons bestraft, die ons wil brengen in de ware weg naar God toe. En als vierde betekenis noemt Henry dan de Heere Christus. Want van hem geldt werkelijk, hij is de opperste wijsheid, zelf in persoon, uit de hemel naar de aarde gedaald. Met ook als een van de belangrijke taken die hij had als onderdeel van zijn goddelijke opdracht om als de hoogste profeet en leraar ons wijsheid te leren. Te leren wie God is. Te leren hoe wij met de Here verzoend kunnen worden. Te leren hoe wij met de Here mogen leven. En deze viervoudige uitleg van het begrip wijsheid hielp mij wel om deze tekst aan de ene kant ook te betrekken op de tijd waarin wij leven. En aan de andere kant, en daar sluit ik dan mee af, ook te betrekken op ons persoonlijk leven. Maar als we dan de tekst gaan volgen, dan zien we in het begin deze wijsheid naar voren komen als het ware. Roept overluid, dringt zich op, staat buiten op straat en verheft haar stem. Het beeld is dat van een drukke stad met een kruispunt op een groot plein, waar allerlei mensen van verschillende richtingen samenkomen. De een gaat naar de markt, de ander gaat de poort uit om op de akker te gaan werken. Een derde moet misschien een bestuurlijke taak gaan vervullen. En die passeren daar allemaal op dat kruispunt. En op dat kruispunt midden in de stad staat deze wijsheid. En het wordt vier keer genoemd. Roept overluid, verheft haar stem, roept in het voorste van de woelingen op de drukste plaatsen van de stad, aan de deuren van de poorten, daar waar de meeste mensen voorbij komen. Dus het gaat dus om een boodschap die gehoord moet worden, die volgens deze wijsheid zo belangrijk is dat die niet bestudeerd wordt in een laboratorium, niet bestudeerd wordt in een studiezaal of in een gezelschap van mensen die elkaar goed kennen. Deze wijsheid geldt alle bewoners van deze stad, geldt de hele wereld die moet daar horen. Belangrijke wijsheid die iedereen moet horen. En het belang ervan wordt onderstreept als we vervolgens lezen dat er heel veel aandrang achter ligt. Ik denk aan vers 22, gij slechten, hoe lang zul je de slechtheid beminnen? Hoe lang hebben jullie het kwade lief? Of slechtheid hier dan in die zin van die eenvoud die niet verder vraagt, die niet verder doordenkt, die dus ook aan het belang van wat er gebeurt en wat er verteld wordt voorbij gaat. Maar slechtheid komt hier toch wel heel dicht bij spot en bij zotternij. Dat zijn die twee andere begrippen. De spotten die spotternij begeren, die daar naar uitkijken om weer de gek te steken met iemand anders. En de zotten die de wetenschap haten. Dat is een oproep. Dat is een klem van hoe lang luisteren jullie nu al niet? Hoe lang negeren jullie ook mijn woorden die de wijsheid spreekt? En dan komt die drievoudige oproep in vers 23. En ik zei al die verschillende herhalingen, want er worden ook drie keer met andere woorden, wordt deze wijsheid, de bedoeling van deze wijsheid benoemd. Keert u tot mijn bestraffing. Ziet, ik zal mijn geest u lieden overvloedig uitstorten en ik zal mijn woorden u bekendmaken. Drie verschillende aspecten worden dus benoemd in die oproep van de wijsheid. Het gaat allereerst om luisteren. Keert u tot mijn bestraffing. Stelt u zich dat maar praktisch voor op dat drukke plein waar iedereen voorbij snelt naar zijn eigen bestemming, naar het doel van deze dag. Staat iemand te roepen die zegt, luister nu naar mij. Blijf staan, draai je om en hoor naar mijn woord. Loop niet verder. Keert u tot mijn bestraffing. Bestraffing hier in de zin van terechtwijzing. Ik heb jullie iets te vertellen waaruit jullie moeten leren hoe het anders moet. Ik heb jullie een woord te brengen dat jullie tot inkeer wil brengen, dat jullie tot bekering wil brengen. Keert u tot mijn bestraffing. Luister daarnaar. Sta erbij stil, letterlijk. Sta stil bij wat er gezegd wordt. Sta stil bij wat er gebeurt. En laat je eigen plan daar even voor rusten. En dan het tweede aspect. Ik zal mijn geest u lieden overvloediglijk uitstorten. Als we dat horen, dan denken we, en in deze vertaling staat dat ook met hoofdletters afgedrukt, dan mogen we denken aan het werk van de Heilige Geest. Maar als we die andere betekenislagen die Matthew Henry noemde over de wijsheid erbij halen, mag u ook de geest van wijsheid hier denken. De geest van wijsheid die dus over de luisteraars wordt uitgestort, zodat ze ook zelf met die wijsheid kunnen vervuld worden en zelf ook tot inzicht kunnen komen in wat er nodig is en wat er belangrijk is. En deze wijsheid belooft ook dat hij alles wil uitleggen. Ik zal mijn woorden u bekendmaken. Het is niet een wijsheid die een geheim vertelt, waardoor je zelf maar moet gissen wat nou de bedoeling is, waardoor je eindelijk toch in het duister tast van, ja, ik heb nu iets gehoord, maar wat moet ik ermee? Ik zal mijn woorden u bekendmaken, wil ook zeggen, ik zal alles duidelijk uitleggen. Keert u tot mijn bestraffing, blijf staan, geef aandacht. Ik zal die geest van wijsheid over jullie uitstorten en mijn woorden bekendmaken, zodat jullie alles duidelijk kunnen verstaan en ter harte nemen. En gehoorzamen. Een vraag bij dit vers is wel of je dit nu voorwaardelijk moet lezen in die zin dat het keren tot de bestraffing iets is wat de mensen eerst zouden moeten doen. De luisteraars moeten stilstaan en dat ze dan ook die geest uitgestort krijgen en dat hun die woorden dan bekend worden gemaakt. Als we dit eigenlijk zien als drie aspecten van één en dezelfde oproep, dan begrijpt u wel dat dat moeilijk is om dat inderdaad zo voorwaardelijk of als een met heel veel nadruk te leggen op de tijdvolgorde. Eerst dit en dan dat en tenslotte dat derde. En daarom zei ik net ook van, laten we erop letten dat in het Bijbelgedeelte heel vaak met andere woorden hetzelfde wordt gezegd. En naar mijn idee is dat ook in dit vers zo. Dus het is een, als het ware, drie aspecten van één oproep. Keert u tot mijn bestraffing. Als je dat als een zuil ziet die je omdraait, dan staat dan een andere kant. Ik zal mijn geest u overvloedig uitstorten. Draai je de zuil nog verder. Aan de derde kant, ik zal mijn woorden u bekendmaken. Aandrang, klem, belang. En dat is nodig, want in het vervolg, vers 24, zegt deze wijsheid, ik heb al zo vaak jullie aandacht getrokken. Ik heb al staan roepen, ik stond hier al eerder, maar jullie luisterden niet. Jullie hebben zelfs geweigerd om naar mij te luisteren. Ik heb mijn hand zelfs naar jullie uitgestoken, om als het ware die stroom mensen die voorbij komt, zelfs nog proberen tegen te houden. Om in elk geval een paar van die mensen te kunnen bereiken. Er was niemand die opmerkte. Je proeft de teleurstelling. Je proeft het verdriet van deze wijsheid. Jullie hebben al mijn raad verworpen. En jullie wilden niet luisteren naar die bestraffing. En dan verderop in het hoofdstuk komt er zelfs een bedreiging. Een bedreiging dat deze wijsheid zegt, als het zo verder gaat, dan loopt het slecht met jullie af. En dan zal ik, wijsheid, zelfs lachen in jullie verderf en spotten als jullie in angst en vrees terechtkomen. Dat is niet de bedoeling. Daarom komt het woord nog een keer naar de luisteraar toe, naar u en naar mij. Dat is niet waar de Heere op uit is, dat is niet waar deze wijsheid op uit is, maar dat is wel het gevaar wat wij lopen, wat de luisteraar loopt, wanneer we niet luisteren, wanneer we geen acht geven op deze bestraffing. Een bedreiging. Ik zal lachen in uw verderf, spotten met uw vrees, want die komt als een verwoesting, als een wervelwind. Ja, en het ergste is dan nog wel, dan zullen ze tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Ze zullen mij vroeg zoeken, maar mij niet vinden. Wat is dat aangrijpend? Maar wat is het ook belangrijk dat die waarschuwing nog naar ons toekomt en dat we die diep in ons laten klinken, aannemen en overwegen. Want, zegt deze wijsheid, het loopt slecht af als jullie niet gaan luisteren. Vers 31 en 32, zo zullen ze eten van de vrucht van hun weg, zich verzadigen met hun raadslagen. Als jullie niet luisteren, dan komt er het moment, dan laat ik jullie los in je eigen weg. Dan heb je genoeg aan de vrucht van je weg. Dan laat ik je gaan. Dan heb je er ook genoeg aan. Dan kun je daarvan eten. Dat denk je dan. Je kunt je verzadigen met je eigen raad. Met je eigen wijsheid. Met je eigen inzicht en keuzes. En dan, want de afkering der slechten zal hen doden. Ja, dat begrijpen we. De afkering van de slechten. De slechte weg die een zondaar kiest, die is uiteindelijk schadelijk, dodelijk. Maar dan volgt nog iets anders. En de voorspoed van de zotte zal hen verderven. Ja, de voorspoed van de zotte. Wie niet luisteren wil, is een zot. En al lijkt het dat het goed gaat, en al kan het heel lang lijken dat het goed gaat, uiteindelijk brengt zelfs die voorspoed het verderf. En dan loopt dat hoofdstuk uit op die bekende tekst, op die prachtige woorden, maar die naar mij hoort, zal zeker wonen. Hij zal gerust zijn van de vrezen van het kwaad. Ik heb met u deze pericoop uit hoofdstuk 1 zo langsgelopen. En ik zei al, je ziet het eigenlijk voor je. We worden opgeschrikt door de gebeurtenissen om ons heen. We zijn als maatschappij in verwarring. Wat moeten we nou met die ziekte? Wat kan er nog wel? Wat kon er nou nog niet? En dat is een stem, dat is een roep. Die komt naar ons toe. En die staat inderdaad in het voorste van de woelingen. Niemand kan dat ontgaan. De prediking van het woord is een stem. Er zijn veel Nederlanders die dat niet horen. De verspreiding van het woord is een stem. Er zijn veel mensen die dat ongeopend in de prullenbak gooien. Maar de stem van deze tijd en de roep die daarin klinkt, heeft werkelijk niemand gemist. Het gevaar is alleen, wat nou net hier beschreven wordt, dat wij niet willen luisteren. Dat wij het naast ons neerleggen, dat we onze eigen draai eraan geven en dat we zeggen, het enige wat wij willen is zo snel mogelijk weer doorgaan. zo snel mogelijk weer normaal. Dat is dan een groot gevaar, ook nu weer. En ik merk het ook bij mezelf. De eerste golf heb ik anders doorgemaakt dan de tweede golf. We waren meer overrompeld in maart en april dan nu. We waren dieper onder de indruk. We proberen nu heel geleidelijk aan, zoveel mogelijk, nog stap voor stap, toch nog wat door te gaan. Is dat niet een gevaar, dat we zelfs gaan wennen? Dat we de stem niet meer horen? Dat we de wijsheid en ook de goddelijke aandrang naast ons neerleggen? Een mens is eigenwijs. Maar een hele samenleving ook. Dat zien we ook volop gebeuren. Het lijkt wel alsof we er alles aan doen om het niet te horen. Ja, zeggen we dan. Maar dat doen we ook wel vanuit een bepaald belang. Want al die maatregelen die maken de economie alleen maar zwakker. En die tasten het verdienmodel van bedrijven aan. En dat is zeker een punt van belang. En ik wil helemaal niet luchtig doen over werkloosheid of zorgen over het werk. Nee, dat is ook een stem. Maar als je dan leest dat een belangrijke bedreiging is dat de voorspoed van de zotte hen kan verderven, dan schrik ik wel. En ik hoop dat u er ook van schrikt. Zo klinken deze woorden in onze actualiteit. En komt als het ware wat er beschreven wordt bijna op je netvlies als je het nieuws volgt. En ligt daar toch ook duidelijk de klem in. Bekeer u tot mij. Maar ik wil ook een persoonlijke toepassing maken. Want dat woord van God, hoe vaak, hoe lang, ik gebruik de woorden uit dit gedeelte, hoe lang, hoe vaak is dat dan naar ons toegekomen? Vermanend, terechtwijzend, bijsturend, als een klop op ons hart, als een klop op ons geweten, om ernst te maken met het zoeken van de Heere, om daar het bij stil te staan. Keert u tot mijn bestraffing, ook in de zin, sta nou eens stil aan het begin van de dag, of als dat u beter uitkomt aan het eind van de dag, om dat woord van God te lezen, om persoonlijk te bidden. Keert u tot mijn bestraffing. Sta daarbij stil, maak er ernst mee, ook met de nodiging van het evangelie. Die klinkt ook in dit gedeelte. En ook die, ik zou bijna zeggen, dat is nog erger om die te negeren, om die naast ons neer te leggen. Dat is een heel persoonlijke aansporing in dit gedeelte. Naar iedereen die het hoort. De opperste wijsheid wil het iedereen op het hart leggen. Ja, zegt u, maar hoe geef ik dan gehoor aan deze tekst? Keert u tot mijn bestraffing? Ziet, ik zal mijn geest u overvloedig uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. Waartoe word ik dan opgeroepen? Leerling worden, zou ik zeggen. Als een leerling aandachtig luisteren. Keert u tot mijn bestraffing. Blijf staan en dan komt al het andere van die wijsheid van de Heere zelf naar ons toe. Dus we worden hier niet opgeroepen om heel erg ons eigen best te gaan doen, diepe studies te verrichten. Ik wil niks zeggen van het belang van onderzoek naar hoe de pandemie het beste bestreden kan worden. Op allerlei terreinen moet daarvoor heel zorgvuldig worden gewerkt. Maar als het om onze persoonlijke verhouding gaat, is dat niet de oplossing. Dan is het stil worden, luisteren en onze eigen wijsheid afleggen. Want dat was het grote gevaar waar de wijsheid op wijst. Jullie gingen je eigen weg en je weigerde naar mij te luisteren. En uiteindelijk loop je vast in je eigen wijsheid, die eigen wijsheid is. Wil het nou niet beter weten? Sta stil in de drukte van ons bestaan. En vraag naar Gods leiding. Ik denk dat dat ook voor onszelf een heel belangrijke en een moeilijke les is. Hij is moeilijk in de actualiteit, want dat zien we ook. Over elke keuze en over elke maatregel wordt er wel een heel maatschappelijk debat gevoerd tegenwoordig. En we zijn het nooit met elkaar eens. En eerlijk is eerlijk, we zien dat ook in de kerken terugkomen. We waren het absoluut niet eens met het afschalen van de kerkdiensten. En we zijn het al heel snel, en de krant staat er vol van. En ik wil niet zeggen dat je nooit een keer tegen elkaar zegt, moet het zo? Maar als dat onze basishouding wordt, dat we het overal mee oneens zijn. En dat we er tegen willen vechten. Kan dat samengaan met het ootmoedig luisteren naar de stem van God? Moeten wij niet eerder en eerst stil worden voor hem, ons laten leiden en ons laten gezeggen? En inderdaad, dan loop ik tegen mijn eigen hart aan. Want wat ik u vertel nu en wat de spreukendichter wil zeggen, dat gaat mij ook niet gemakkelijk af. Dat gaat u niet gemakkelijk af. Dat gaat niemand gemakkelijk af. We willen ons niet laten leiden. We willen ons niet laten gezeggen. Ons laten corrigeren. Ons laten onderwijzen. Toch is dat de weg die hier gewezen wordt. Ik grijp nog een keer terug op die viervoudige uitleg van Matthew Henry. Die zei, uiteindelijk is de Heere Jezus Christus de opperste wijsheid. En laten we nog één keer luisteren naar die tekst. En dan denken we aan hem. Keert u tot mijn bestraffing. Luister naar mijn onderwijs. Dan stort ik mijn geest over jullie uit. Heeft hij het niet waargemaakt op de Pinksterdag? Maakt hij het niet waar in iedereen die tot God bekeerd wordt? Wordt niet nog steeds die geest van God gezonden in deze wereld en uitgestort op een moederziel? Hij maakt het waar en hij maakt zijn woorden ons bekend. De grote profeet klopt al jaren op de deur van ons hart. Horen we dat in de situatie in de maatschappij, hij als het ware nog bonst op het raam. Als u klopt op de deur en er wordt niet open gedaan, dan tikt u vervolgens nog eens extra fel op het raam. Laten we zo ook luisteren naar wat er om ons gebeurt. Als een persoonlijke aansporing, aanmaning, aandrang. Want het doel is toch nog steeds hetzelfde. Doe mij open. Doe mij open. En als ik nou niet weet hoe ik open moet doen? Als ik zelf het slot op de deur van mijn hart niet meer kan vinden, dan mag u deze tekst omkeren. En tot uw gebed maken. Heere, zet mij dan stil om uw bestraffing en uw vermaning aandachtig te horen en om dat onder ogen te zien. Schenk mij daarvoor uw Heilige Geest en leid mij door uw woord. En dan mogen we ook bidden, en dat gaan we straks ook doen. Maar dat mogen we ook thuis, in uw kamer, met uw gezin, met uw familie mag u doen. Bidden voor ons land en onze samenleving, voor onze kerk en voor de zieken onder ons. Bidden om dat werk van God, dat inderdaad soms het karakter heeft van een bestraffing en een terechtwijzing, maar niet om ons te plagen, maar omdat hij niets liever wil dan zijn geest over ons uitstorten en zijn woorden ons bekendmaken. Amen. Ik denk dat ik u niet verwonder als ik zeg, we gaan luisteren naar Psalm 25, vers 2. Bekende vers, Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid. Leer ijverig mij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heer. Ik blijf u al de dag verwachten. Laten we samen bidden. O God van alle wijsheid, wat zijn wij toch nietige en dwaze mensen tegenover u? En wat zijn wij vooral zo dwaas dat we dat maar zelden willen erkennen. En zo vaak toch in ons eigen patroon en in ons eigen denken volharden. Wat bent u goed, dat u met uw woord daardoorheen komt en dat u het ons toeroept en dat het ook uw bedoeling is dat wij dat horen en dat iedereen dat hoort. Keert u toch tot mij, tot mijn bestraffing. Maar ook met die heerlijke beloften dat u uw geest zult uitstorten en dat uw woorden een lamp voor onze voet en een licht op ons pad mogen zijn. Maar dat uw woorden ook leven kunnen wekken in onze ziel. Ja, dat uw woord een bron van genade en leven is voor allen die op u mogen hopen. Heere, werk dat uit nadat u weet wat wij nodig hebben. Zoals we geluisterd hebben, wilt u het zelf ook dragen in ons hart. En dan willen we ook bidden voor hen die ziek zijn onder ons. Ernstig zieken, maar ook hen die geraakt zijn door het coronavirus. Wilt u hen beschermen? Wilt u hen oprichten? Geven dat ze over niet al te lange tijd weer hun dagelijkse werk of bezigheden kunnen opnemen. We bidden, Heere, voor onze plaats. Voor de plaatselijke overheid. Geef ook wijsheid om leiding te geven. Geef dat aan onze landelijke overheid. We bidden ook voor allen die werken in de zorg en die steeds zwaarder belast worden door de toenemende stroom van patiënten, geef hen, Heere, uw kracht. Geef hen ook bewogenheid om dat zware, verantwoordelijke werk te doen. We willen bidden op deze dag, waarin we met de familie van Wet hun lieve man en vader hebben begraven, of u hen wilt bijstaan, Heere, en wilt troosten in hun verdriet. En we bidden ook voor zus en schoonzus Annelies. U weet ook van haar omstandigheden. En we bidden dat u haar genadig wilt aanzien en wilt dragen in uw almachtige armen in deze laatste dagen van haar leven. Getrouwe Heere, u weet wat er in onze harten leeft. Er is veel wat op een moment als deze niet benoemd kan worden. Maar geef dat we persoonlijk ook onze eigen zorg en nood voor u mogen neerleggen. En dat ook mogen betrekken op deze woorden. Om te erkennen wanneer u ons vermaant en terechtwijst. Om onze verlegenheid voor u neer te leggen en diep te beseffen hoe afhankelijk wij zijn van uw Heilige Geest. En om met een verlangen en hunkering naar uw woord daarin te zoeken naar uw stem. Breng ons dan ook weer komende zondag onder uw woord. Geef daar wat nodig is in de uitleg ervan. Geef al uw dienaren een rijk inzicht. Maar neemt u hen ook bij de hand, opdat uw woord mag doen wat u behaagt. En wees hier in dit gebouw, wees bij ons wanneer we thuis luisteren. Het staat u toch niet in de weg. Gaat u door met uw werk. Tot aan het laatste der dagen zult u dat doen. Hoor ons, genadige God, niet om iets van onszelf, maar hoor ons om Jezus wil. Amen. En dan sluiten we af weer met het luisteren naar een vertolking van twee versen van Psalm 32. Psalm 32, daarvan wordt u gespeeld vers 4 en vers 5. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Ge omringt me daar gij mij in ruimte stelt met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven? Of, als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensenhand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gediert, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadig heen. Dat zijn de versen 4 en 5 van Psalm 32. En ik wens u allen een goede avond. Ik wens u persoonlijk de leiding en de zegen van de Heere. En ik wens u ook een goede zondag.